Knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude ook nog een file van 14 kilometer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velzen een half uur oponthoud door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. Dan naar het zuiden, daar is ook een ongeluk gebeurd op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. De linker rijstrook is dicht, de vertraging is 10 minuten. En op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen heb je een half uur vertraging tussen Huissen en Elst. Ook daar is de oorzaak een ongeluk, maar daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Kinderdagverblijven moeten transparant zijn over inentingen. Dat zegt Sjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging voor Ouders Boink. Volgens Annemarie van Rij van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken is dit een stap in de richting van verplicht inenten en daar is ze fel op tegen. Zometeen een debat. We moeten onze kinderen meer vrij laten tijdens de opvoeding en risico's laten nemen. Dat is de stelling van onze commentator Federij Werkhoven naar aanleiding van de lancering van het opvoedingsboek Het Tienerbrein. Dat pleit voor meer ouderbemoeienis. En het woord zwart moet worden afgeschaft, zoals in zwarte man of het ziet zwart van de mensen. Want de kern van het racismeprobleem zit in taal, zegt oud-presentator Carlo Strijk. Hij gaat in discussie met taalwetenschapper Mark van Oostendorp, die niet gelooft in het afschaffen van woorden. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Wilt u meediscussiëren? Wilt u bijvoorbeeld ook het woord zwart afschaffen? Dan kan dat op Twitter, dat meediscussiëren, dat afschaffen is waarschijnlijk net iets lastiger. Gebruikt u dan de hashtag DDD. En meekijken kan ook via de webcam nporadio1.nl. Het is de dag dat minister Schippers laat onderzoeken of de overheid crèches kan verplichten om een soort register bij te houden welke kinderen zijn ingeënt. Ouders kunnen dan beter inschatten of hun kind op een bepaalde crèche risico loopt. Gerald Jellesma van ouderorganisatie Boink pleit al jaren voor meer openheid. Annemarie van Rij van de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken is daarop tegen. Goedenavond allebei, bij je hier te gast in de studio. Meneer Jellesma, waarom vindt u dat kinderdagverblijven en ouders open moeten zijn of hun kinderen wel of niet zijn gevaccineerd?
Omdat het recht wat ouders hebben en waar wij helemaal niet aan willen komen om te besluiten om een kind niet in te enten, niet boven het recht gaat van andere ouders om de inschatting te maken of zij dat extra risico wat het met zich meebrengt wanneer je jonge kinderen op hele jonge leeftijd in groepen zet waar ook niet ingeënte kinderen zijn. En die moeten die afweging kunnen maken. We vragen alleen om transparantie. Dat lijkt me buitengewoon redelijk. Het recht van de ene mag niet in de weg staan van het recht van de ander.
Ja, mevrouw Van Rij, u vindt het een slecht idee, hè?
Nou, volgens mij is vaccineren medisch handelen. En over medische handelingen hoeven wij geen mededelingen te doen.
Nee, het hoeft niet. Tot nu toe ook niemand die zegt dat het moet. Maar waarom zou u het een slecht idee vinden?
Omdat het de privacy van de mensen aantast. Ze hoeven er geen mededelingen over te doen. Als ze het zelf voor kiezen, dan is dat prima. Maar dat hoeft niet.
Want denkt u dat deze discussie zou kunnen gaan leiden tot verplicht inenten?
Het neigt er een beetje naar, wat we zien in de media.
Ja, hoe merkt u dat?
Vorige week was de discussie natuurlijk heel erg groot. Maar zou ik een vraag mogen stellen?
Altijd.
De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken is eigenlijk heel benieuwd van waaruit deze angst voor niet-gevaccineerden voortkomt.
En dan vraagt u aan mij of aan meneer Jellesma?
Aan meneer Jellesma.
Kijk, wij zijn een vereniging met zo'n 45 oudercommissies en daarmee vertegenwoordigt het overgrote deel van de ouders. Al jarenlang worden ons vragen gesteld, bezorgde vragen, soms informatieve vragen over hoe het is om je kind te laten opvangen in een omgeving waar ook niet ingeënte kinderen zijn. Die vragen die waren eigenlijk altijd afkomstig uit gebieden die wij gemakshalve maar de Bijbelbelt noemen. In 2013 zagen we opeens een verschuiving komen in die vragen en daaruit bleek dat mensen in het centrum van steden, zoals Amsterdam, Utrecht, die vragen gingen stellen. Tegelijkertijd werden er ook een aantal kinderen ziek. Wat ik hier vanavond in ieder geval niet van plan ben, wij volgen, dat kunnen we niet anders. Kijk, in de kinderopvang over jonge kinderen barst het van de meningen. Het enige wat je kan doen als je zo'n grote vereniging bent als wij is gewoon afgaan op de wetenschap. Dat doen we dus ook, daar luisteren we naar en die lijn volgen we. Op het moment dat een bepaalde groep ouders een keuze maakt en in een aantal gevallen meer dan in de media zijn, want veel ouders kiezen er doelbewust voor om dat niet naar voren te brengen, leidt dat tot grote zorgen of zelfs tot hele zieke kinderen, dan zeggen we, dat grondrecht gaan we niet over. Wij zijn geen politieke vereniging, maar we gaan wel over het feit wat kinderen eigenlijk het meest nodig hebben, waar ouders wat ze absoluut voorop stellen wanneer ze een kinderdagverblijf zoeken, en dat is veiligheid.
Dus u vindt ook dat een kinderdagverblijf mag zeggen, jij bent niet ingeënt, je mag hier niet komen?
Nee, ik zeg dat de kinderopvang die afweging niet kan maken, zolang de politiek zich niet heeft uitgesproken of er inderdaad een recht is. Maar wat deze mevrouw vergeet is dat kinderopvang is een onderneming. We sluiten nu privaatrechtelijke overeenkomst af.
Op het moment dus dat mag je zeggen, als je niet in
het CDA zegt bijvoorbeeld, het CDA is er stellig over, die zegt je mag wel weigeren. Ik constateer het in de algemene levensvoorwaarden zegt dat als een kind een risico vormt voor andere kinderen, dat een reden kan zijn voor weigeren. Ik meng me niet in discussie.
Daar wilt u zich niet mee bemoeien.
Maar waar haalt u het vandaan dat niet gevaccineerde kinderen een risico vormen voor gevaccineerde kinderen?
Uit de wetenschap, mevrouw.
Nou, de wetenschap zou meer openheid mogen geven over veiligheid en effectiviteit van vaccinaties.
Dat hebben ze gedaan, dus.
Dat pleit dus de NVKP voor om daar meer onderzoek naar te doen en meer openheid te geven.
Maar mevrouw Vrij, zegt u eigenlijk het komt niet voor dat kinderen ziek worden van andere kinderen die niet gevaccineerd zijn?
Zijn niet gevaccineerde kinderen een bron van infectieziektes?
Nou, de vraag kan
dat zegt toch
dat is. Dat is zo'n vreemde conclusie en zo'n vreemde vraag. Dat,
ja, als u vragen mag stellen, mag ik ook vragen stellen.
Ik begrijp daar helemaal niets van. Wij zouden graag willen, nu het dus duidelijk is dat er ook niet gevaccineerde kinderen zijn, dat het RIVM onderzoek zou doen naar de gezondheidssituatie tussen gevaccineerde en naar niet gevaccineerde kinderen. Want er zijn onderzoeken, er is een heel grootschalig onderzoek in Zwitserland geweest. En nog gaande, gezonde kinderen zijn niet gevaccineerde kinderen.
Okay.
Dus vanuit die stelling.
Zegt u het is gezonder om niet te vaccineren, dan eigenlijk zou je dan heel graag dat soort kinderen bij het kinderdagverblijf moeten willen hebben, want die zijn supergezond. U heeft het over het RIVM, dat hebben we aan de telefoon toevallig. Jaap van Distel van het RIVM, goedenavond.
Goedenavond.
U bent expert op het gebied van dit soort cijfers, hè? Komt het vaak voor, een besmetting in een crash?
Dat komt voor, maar het is zeldzaam in Nederland. En dat komt omdat de vaccinatiegraad in Nederland natuurlijk heel erg hoog is. Vaccinatie geeft bescherming van kinderen, maar daarnaast geeft het ook een wat we dan kudde-immuniteit noemen. Dat wil zeggen dat gevaccineerde kinderen, als het ware nog niet gevaccineerde kinderen, afschermen van de ziekte. Vergelijkt u maar een beetje met een paraplu die regen tegenhoudt en waar je samen onder loopt.
Hele grote paraplu, ja.
Ja, precies. Zolang een kind nog niet gevaccineerd is, en we vaccineren baby's pas bij 14 maanden, heeft hij dus een risico als hij wordt blootgesteld aan bijvoorbeeld het mazelenvirus, om mazelen te krijgen.
Dus als er dan een kindje is van 14 maanden of ouder dat mazelen heeft, dan is het kindje van 4 maanden loopt een risico, zegt u?
Exact, en daar hebben we ook voorbeelden van. Er zijn ook een aantal ouders die daarmee de media hebben opgezocht toen dat gebeurd was.
Maar kunt u getallen noemen hoe vaak gebeurt het?
Nou, op zich is mazelen natuurlijk in Nederland gelukkig een zeldzaam iets, omdat de meerderheid zich laat vaccineren. We weten dat het gebied, wat wel wordt aangeduid als de Bijbelbelt, dat die natuurlijk lager zit wat betreft vaccinatiegraad.
Maar ik denk dat daar ook minder kinderen naar de kinderopvang gaan?
Ja, maar in ieder geval zien we dat daar dus kinderen die nog niet de ziekte hebben gehad en niet gevaccineerd zijn opbouwen. En dat we ongeveer om de 10, 14 jaar daar een epidemie hebben. Mm-hmm. Daarnaast zijn er een aantal scholen. Op antroposofische grondslag bijvoorbeeld, waar ook ouders ervoor kiezen om niet te vaccineren. En met name op die scholen zien we voorbeelden dat er mazelenvirus wordt geïntroduceerd, bijvoorbeeld door een contact in het buitenland, en dat er dan een klein epidemietje op zo'n school ontstaat. Ja. Als een van die kinderen die mazelen heeft bijvoorbeeld ook naar de buitenschoolse opvang gaat, en daar is een voorbeeld in Den Haag 2014, dan kan hij dat in zo'n opvang en in die crash verbreden. En dan kunnen baby's, en waren toen drie gevallen van baby's die het daar opliepen. Uiteindelijk als gevolg van contact met een ouder kind. Wat de ziekte doormaakte op dat moment en dus niet gevaccineerd was eerder.
Wat vindt u eigenlijk? Moeten kinderdags blijven of ouders complete openheid geven wat u betreft?
Nou, wat het voorstel is dat minister Schippers gedaan heeft, is dat per kinderdagverblijf duidelijk wordt hoeveel kinderen niet zijn gevaccineerd. Dus dat betekent dat er niet op persoonlijke basis hoeft te worden gecommuniceerd, maar dat een kinderdagverblijf wel kan aangeven, bij ons zijn niet gevaccineerde kinderen. En dan kunnen ouders inderdaad een beargumenteerde keuze maken of ze vinden dat het risico voor hun baby verhoogd is of niet.
Is dat een goed compromis?
Nou, kijk, ik denk dat we daar naar moeten kijken. ik constateer alleen, en dat is heel goed dat de RIVM het roept, er wordt nu een suggestie gedaan dat er geen risico's bestaan. Ja, omdat de overgrote meerderheid van de ouders besluit om haar kinderen wel in te enten.
Nee. U zegt, ik wil van alle ouders openheid, liefst. Dat gaat u niet over, maar de politiek, u zou
dat
graag willen.
Nee, dat zeg ik niet. Wij zeggen dat ouders die risico's moeten inschatten. Ja. Het voorstel van de minister is een mogelijkheid. He, dat is heel vers.
Om de vaccinatiegraad per dag te
kijken. Ja.
En natuurlijk vindt u dat een goed voorstel?
Dat vind ik, en ik vind het ook heel goed. Want wij hebben meteen gezegd toen partijen suggereerden dat naam en toenam. Dat is een bizar idee.
Oké, okay. Mevrouw Van Rijn?
Nee, juridisch gezien is dit niet haalbaar.
Dat
ouders hoeven er niet aan mee te werken om duidelijkheid te geven of hun kind wel of niet gevaccineerd is. Nee, zo is het in Nederland.
Ja, verder?
Ja, ik vind het een echt absurd iets. Ik bedoel, sowieso als je je kind naar een kinderdagverblijf brengt, dan wil je gewoon zeker weten dat in ieder geval niet dat soort ziektes kan oplopen.
En ja, maar weet
nu, praten? Ik vind het sowieso echt belachelijk dat er nu in Nederland een hele groep hoogopgeleide mensen is die ineens gaan bedenken dat of teruggaan in de tijd en alles weer opnieuw denken uit te vinden. Waarvan ik denk van ga gewoon eens even naar donker Afrika met je kinderen.
Ja,
en laat ze daar eens even lekker doormaken.
Dat debat wil ik eigenlijk niet voeren, want we hebben geen tijd
voor. Nee, dat snap ik. Maar, dus maar daarom vind ik van op zo'n kinderdagverblijf moet je daarover openheid geven. Ja. Of moet je als kinderdagverblijf gewoon zeggen van sorry, deze deur gaat er even voor u dicht.
Nee, maar weet u dat er levend verzwakte virussen in de vaccins zitten? En dat betekent dat een kind na de BMR-vaccinatie besmettelijk is voor zijn omgeving.
Dat is absoluut niet
en dat staat zelfs in de bijsluiter van de BMR-vaccinatie.
Daar bent u het niet over eens, maar dan zou u kunnen zeggen dat u ook heel graag wil weten als andere kinderen wel gevaccineerd zijn.
Ja. Maakt ons niet uit.
Wat maakt u niet uit?
Zou ik nog één ding mogen zeggen?
Tot slot, heel kort.
Het RIVM heeft berekend dat sinds de invoering van het vaccinatieprogramma 9000 kinderen minder zijn gestorven en een veelvoud van het aantal niet ernstig ziek zijn geworden. Dat ben ik niet op van plan op te geven. En het recht van de ene. Ik hoor de hele tijd luidkeels mensen zich roepen op een recht. En als andere mensen dan zeggen van mag ik dan ook weten welk risico ik loop? Ja, dan is er opeens een probleem. Okay.
Ik heb dat onderzoek gelezen.
De tijd is op, dus dat gaan we niet meer doen. Dank voor uw komst voor nu. En ook hartelijk dank Jaap van Dissel van het RIVM. Het is de dag waarop de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, het NFU, een lijst bekend heeft gemaakt met 1300 niet-effectieve medische behandelingen. De lijst met de zogenoemde niet-doenverrichtingen is volgens minister Schippers een goede manier om deze onnodige behandelingen terug te dringen.
Bij deze behandelingen geven zij aan dat baat het niet, schaadt het wel aan de orde is. En dat is enorm belangrijk voor alle artsen in Nederland om dat er ook eens bij te pakken, om te kijken wat is er bij mij misschien ook ingesleten, waarbij nu gewoon vaststaat dat ik het beter niet kan doen.
Dit is de dag waarop een wethouder in het Brabantse Landert een maand terreinontzegging heeft gekregen van de KNVB. Tijdens een voetbalwedstrijd van zijn zoon sloeg hij de bal uit handen van de scheidsrechter en nu moet hij daarvoor op de blaren zitten. Had de wethouder dan maar geluisterd naar de vliegende Panthers die 15 jaar geleden al het goede voorbeeld gaven?
Scheidsrechter, ik vind dat u een fantastische wedstrijd vrijbrengt. Toch het idee dat u hier een grote fout begaat. De spits, overigens fantastisch spelend, kwam het strafschopgebied binnen en ik kon hem maar nauwelijks bijhouden. Opeens ging hij liggen, zonder dat ik hem ook maar geraakt had. Door deze beslissing is de kans groot dat wij de 3 punten mislopen. En dat zou verdomd jammer zijn, daar wij toch meedingen naar het kampioenschap.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop hersenwetenschapper Jelle Jolles zijn opvoedingsboek Het Tienerbrein presenteerde. Je moet je kind niet voor zijn 25ste levensjaar loslaten, kopte de Telegraaf naar aanleiding van zijn boek. En de haren van Vera Werkhoven gingen direct overeind staan. Klopt dat verder?
Ja, dat klopt wel ongeveer, inderdaad.
Wat is jouw stelling?
Nou ja, dat we juist kinderen wel, of jongeren, wel risico's moeten laten lopen. Want toen ik inderdaad die kop zag, dan dacht ik, nee, hè, weer zo'n, ik wou bijna zeggen gek, maar weer zo. Ook niet, want
het is een
neurowetenschapper, laten we even wel zijn.
Die is niet
weer,
gek.
Nee, daarom, die kan niet gek zijn. Nou, maar toch wel zo'n kop boven zo'n artikel, waardoor ik dacht van nee, hè, moeten we weer onze kinderen tot aan hun 25ste aan het handje nemen.
Maar toen ging jij lezen.
En toen ging ik lezen en toen dacht ik wel van ja, oké, er zit ook wel iets in wat hij zegt, dat jongeren vandaag de dag tot en met hun 18e jaar eigenlijk minder snel volwassen zijn dan dat ze vroeger waren. En dat heeft te maken met de digitalisering, denkt hij. Ik denk dat het ook met de bescherming van ouders te maken heeft. En
te beschermend, waardoor ze minder snel volwassen worden.
Precies, en dat ze eigenlijk minder ervaringen opdoen. En toch moeten ze al die keuzes maken in hun leven van wat ga ik doen, welke studie ga ik doen en welke kant ga ik op. En meneer Jolles die beweert dus dat je als ouder daar wel degelijk invloed op hebt, doordat je bijvoorbeeld meer met je kinderen moet gaan praten, dat je een quality time moet hebben, dat je het bordspellen met ze moet
Dat is wel goed toch allemaal?
Dat is allemaal hartstikke goed, maar ik vind het zo'n open deur, weet je. Dat doen ouders toch al vandaag de dag. Tenminste, ik doe dat wel. Ik ben,
misschien ben jij gewoon een fantastische moeder.
Nou ja, dat natuurlijk. Hij zit hier, hè.
Hij was net de televisie aan het lopen. Ja.
Nee, maar ja, goed. Tuurlijk, maar kijk, ik vond wel van daar zit wel wat in. Je moet inderdaad kinderen en jongeren wat meer risico's laten nemen. En dat is wat uiteindelijk wat hij ook wel zei. Het gaat erom dat jongeren veel meer moeten ervaren in hun leven. En daardoor worden ze volwassener. Ja. En krijg je dus ontwikkelt hun brein zich beter.
Ja, aan de andere kant pleit hij ervoor om niet van jongens van na hun 18e of meisjes na hun 18e nog ontzettend op de huid te zitten, maar als een soort coach te functioneren.
Ja, klopt.
Ik heb een zoon van bijna 18. Ik vind het wel heel fijn dat ik nog een beetje mag blijven coachen straks.
Ja, maar dat is ook goed. En daar was ik ook niet op tegen. Weet je, toen ik begon te lezen, er waren verschillende interviews verschenen. En uiteindelijk las ik het beste interview in de Humo, het Belgische Humo. En daarin legt hij het inderdaad heel duidelijk uit van: het is niet dat hij ook ouders de les wil lezen, of dat hij wil zeggen dat scholen het niet goed doen. Maar wat hij vooral inderdaad zegt, is dat je als ouder moet blijven praten met je kinderen. En dat je contact moet houden. En inderdaad, een soort coachende rol. Niet zozeer sturend, maar wel begeleidend. En als er maar liefde is. Ja, en daar kan natuurlijk geen mens op tegen zijn.
Nee. Jij maakt een link met het opvoeden van de onlangs teruggevonden meisjes Femke en Sam, hè?
Ja, klopt. Ik zag inderdaad dat we hebben het allemaal natuurlijk gevolgd.
De meisjes van 16, meisjes van 16
die inderdaad waren gevlucht naar Portugal. En iedereen was bang dat ze waren gegrepen door loverboys, of in ieder geval dat er iets verschrikkelijks was gebeurd. En dat had natuurlijk zomaar gekund.
Ik wil zeggen, en jij dacht, ah joh, dat komt wel goed.
Nou ja, kijk, ik vertelde het thuis en ik had een discussie met mijn zoon daarover. Weer mijn zoon, maar een andere zoon dan die nu in de studio zit. En hij zei van, ah joh, die meiden zijn gewoon lesbisch. Oh, en toen dacht ik van, ja, misschien is dat ook wel zo. Dat had natuurlijk zomaar gekund. Maar mijn punt is een beetje dat de ouders meteen de media hebben opgezocht, meteen op social media hebben gezet. Dochters
zijn
kwijt.
Zijn ze wel teruggevonden.
Nee, dat is niet de reden dat ze zijn teruggekomen. Maar de meisjes de meisjes hadden een brief geschreven aan hun ouders, waarin ze uit hebben gelegd waarom ze deze stap zetten. Dus ik dacht, toen ik dat hoorde van, zie je wel, het zijn gewoon van die moedige gutsy girls, zoals ik ze dan noem, die gewoon op stap zijn gegaan en gewoon dachten, doei de groeten, wij gaan de wijde wereld in. En aan de ene kant vind ik dat is best wel heel stoer. Als het inderdaad zo is er is gebleken dat ze geen gevaar hebben gelopen. Dus we kunnen concluderen dat de ouders ook hadden kunnen denken, weet je wat, laten we op onze kinderen vertrouwen. Ze zitten in 5 HAVO.
Ja, maar dan meen je niet. Dan ga je niet. Als je kind van 16 niet thuis komt, dan ga je niet denken van, ah ja, ze zijn 16.
Nee, maar deze meiden hadden duidelijk het profiel van dat ze niet in 7 sloten tegelijk liepen. Mm. Iedereen had het erover. Het is niks voor hun. Okay. Ze deden het wel overwogen. En daarom denk ik van, ouders, laat die kinderen wat meer los en laat ze dingen ontdekken.
Jouw zoon mag best een paar nachten van huis zonder dat jij dat weet.
Nee, no fucking way.
Nou, oké. Okay. Hebben we dat toch even helder. Dankjewel. Dit is de dag waarop de voetbalwereld werd opgeschrikt door de dood van oud-topscheidsrechter Leo van der Kroft. Hij had een lange carrière, maar een van zijn bekendste momenten was het uitreiken van de eerste gele kaart in het Nederlandse betaald voetbal. Willem van Hanegem was de ontvanger. In 1990 legde van der Kroft bij het Radio 2-programma Bal op het Dak haarfijn uit waarom hij die bewuste kaart uit de borstzak haalde.
Nou, dat was een gebaar met zijn hand, weet je wel. Zo'n wegwerpgebaar. Dat
in 1973? Was de eerste
keer. En ik moet je zeggen dat hij daarna regelmatig zei, hij heeft er meer van me gehad en gezegd, dat was de enige terechte, de eerste.
Het is de dag waarop afzwaaiend GroenLinks-Kamerlid Lisbeth van Tongeren steun krijgt uit onverwachte hoek. De politica staat niet op de kieslijst voor haar partij, tot verbazing van velen. En zelfs tot verbazing van een van haar politieke tegenstrevers, minister Henk Kamp.
Nou, ik vond haar erg GroenLinks. Ze werkte keihard. Ze was heel inventief. Ze heeft ook veel bereikt. Dus ik was zeer verrast dat ze niet meer op de lijst kwam.
Het debat over racisme woedt in alle hevigheid. Denkpolitica Sylvana Simons kreeg deze week beveiliging en Zwarte Piet zorgt nog steeds voor heftige discussies. In 1984 zong Frank Boeien al een nummer over dit thema. Oud-tv-presentator en coach in het bedrijfsleven Carlo Strijk denkt de oplossing voor het racisme-debat te hebben. In taal zit de wortel van het probleem, denkt hij. Dus hij wil het woord zwart afschaffen. Denk aan zwarte man of het ziet zwart van de mensen. Taalkundige Mark van Oostendorp van het Meertens Instituut. Geloof niet dat dit de oplossing is. Goedenavond, hartelijk welkom allebei.
Ja, goedenavond.
Meneer Strijk, eerst maar even met u beginnen. Hoe kijkt u naar het huidige de debat over racisme?
Ja, het is natuurlijk echt om de tranen in de ogen van te krijgen. Het gaat echt niet goed. Ik zag vandaag notabene nog iemand in het Parool, John Worthy heet hij geloof ik, oproepen, je gelooft dit niet, om nog harder vanaf links te schoppen om nog harder het debat te voeren vanaf links, omdat rechts zo aan het keten is, om maar zo te zeggen. Mm. Woorden die me echt heel erg verdrietig stemmen. Want als we het debat nog harder gaan voeren, nou, dan is er denk ik morgen niemand meer over om het debat te voeren, want dan liggen we allemaal onder de grond. Nee. Het is een loopgraven oorlog voor woorden. En ik heb met mijn oproep in het NRC, het opiniestuk wat ik heb geschreven, beoog ik om die impasse te doorbreken. En vanavond een rustig inhoudelijk debat te voeren. Want over racisme praten mag.
Oké, dat wel. Ja. Heeft u zelf de last van gehad van racisme? U was de eerste gekleurde presentator in Nederland?
Ja, klopt, ik was voor RTL 5, dus jaren geleden. Ik ben nog niet zo oud, maar het is toch alweer een tijdje geleden. Eerst met een zaterdagavondshow, echt een dingetje. Toen kreeg ik ook brieven. Dat ging nog per brief, we hadden geen internet, geen tweet enzovoort. Dus toen moesten mensen nog nadenken wat ze op een brief stuurden, die posten zeggen likken en naar de brievenbus
brengen. En wat schreven ze op?
Ja, ik kreeg ook, wat moet die aap op tv?
Okay,
of dat, wat ik ook te horen heb gekregen is, is er niet een leuke blonde man die dit ook kan doen? Of, hou je vast, wat spreek jij goed Nederlands? Wat ben je kakkerig?
Oké, dat was bedoeld als compliment, vermoedelijk.
Nou, daar heb ik het dan toch niet uitgelezen.
Nee. Uw oplossing is, verbied het woord zwart.
Dat is mijn oplossing niet. Mijn oplossing is, laten we kijken naar de connotatie, het gevoel, het bijgevoel van het woord zwart in de taal.
En dat is negatief?
Natuurlijk, nou, je kunt natuurlijk het woord zwart niet zomaar verbieden. Want hoe ga je dan een zwart potlood om?
Snap ik. Ik had het iets anders formuleren. U bepleit om het woord zwart niet meer te gebruiken voor negatieve dingen.
Laat ik het zo zeggen. Ik ga u een paar voorbeelden geven waar het woord zwart die connotatie heeft. Hè, dat gevoel, dat waardegevoel. Kijk naar het zwarte schaap van de familie. Iemand de zwarte Piet toespelen. Zwart kijken. Zwart werk. Zo zwart als roet. Ja. Zwarte Piet. En dan noemt u mij een zwarte presentator. Noemt u mij een zwarte coach.
Maar als je zwarte cijfers schrijft, gaat het heel goed met je bedrijf.
Ja, dat is dan het enige wat dan goed is. Okay. Maar dan gaat het eigenlijk ook niet over personen. Of over personen.
Nee, dan gaat
over groepen. Dan gaat het over een feitelijk zaak. Dus wat zeg ik? Ik zeg, jongens, laten we nou kijken met elkaar waar het woord zwart die negatieve connotatie heeft. En waar het gaat over personen of groepen. Ik wil niet
meer
in adem genoemd worden met iemand de zwarte Piet toespelen en dan ook de zwarte presentator zijn.
Oké, dat vindt u een negatieve connotatie.
Dat is een negatieve.
Meneer Van Oostendorp, herkent u dat? Heeft het woord zwart vaak een negatieve connotatie?
Nou ja, die voorbeelden, ik kan moeilijk zeggen dat geen voorbeelden zijn inderdaad.
Yes,
hè?
We gaan goed.
Ja, nee, er is ontzettend veel waar we het over eens zijn, om te beginnen. Dus racisme is verschrikkelijk. Ja. Het is ook, dus niet, het is niet alleen moreel verwerpelijk, het is ook onzin. Het is gewoon, het verdeelt mensen in twee groepen, zwart en wit. Ja. En dat heeft geen enkele basis eigenlijk in de werkelijkheid.
Maar nu naar zijn oplossing. Het woord zwart zo min mogelijk gebruiken. Dus althans in een negatieve sfeer.
Ja, dus wat je wil is, dus we willen hiervan af. Maar er zijn twee dingen die er gaande zijn. Dus mensen denken verkeerd, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En mensen praten verkeerd. En die twee dingen beïnvloeden elkaar natuurlijk op een ingewikkelde manier. En ik begrijp wel dat je dan, als je dat ziet en je zoekt wanhopig naar een oplossing, dat je dan denkt, we gaan het zoeken in de taal, want daar kun je tenminste regels stellen. Mm-hmm. Maar er is geen enkel voorbeeld ooit geweest waarin dat is gelukt. Om te zeggen, dit voorbeeld, daar houden we niet van. Dat voorbeeld gaan we afschaffen.
Maar waar begint het? U zegt, je hebt denken en je hebt praten.
Ja.
Begint het bij het denken of begint het bij het praten?
Ik denk dat het altijd uiteindelijk begint bij het denken.
Maar dan lost het praten niks op.
Dus er zijn twee soorten van praten. Hè. Dus je kunt zeggen, we gaan het praten reguleren in de zin van, we gebruiken het woord zwart niet meer. We zeggen niet meer in één adem zwart kijken en dit is een zwarte man. Maar praten lost altijd alles op, omdat je kunt proberen elkaar te overtuigen.
Nee, dat snap ik, maar dan lost het niet meer, dan lost het niet meer gebruiken van het woord niks op als het in ons denken zit. Want dan blijft dat in ons denken gewoon zitten.
Nee, maar kijk, maar als we dus door te praten elkaar kunnen overtuigen dat het onzin gedachten zijn, dat je zo helemaal niet moet denken, dat het zelfs tegen je eigen voordeel inwerkt. Ja. Ja, als je niet meer zo denkt, dan heb je die woorden dus niet meer nodig.
Nee, precies. Maar dan moet je dus het denken veranderen en niet in eerste instantie de woorden.
Dus het klinkt veel moeilijker, het denken veranderen, maar het is uiteindelijk de enige manier.
Ja, ik ben daar echt. Ik hoor wat u zegt en ik vind het een mooie redenatie. Maar laten we nou eens langs een andere lijn redeneren. En daar vinden we elkaar in vanavond in dit debat, daar ben ik van overtuigd. Je kunt niet alleen maar bij het denken beginnen. Dat is eigenlijk tekort doen aan de oplossing van het hele debat. Waarom niet? Eigenlijk zegt u van ik serveer een gerecht. Daar moet u een mening over hebben. Maar u geeft daar niet het bestek bij om het gerecht te proeven. Ja. Dus alleen denken komt er niet. Ik zeg, lever nou ook dat bestek. Zorg er dan voor dat je de juiste woorden hebt in de taal om dat gerecht ook te gaan proeven.
Het punt is natuurlijk, voor al die uitdrukkingen bestaan al alternatieven. Ja, dus ja. Je hoeft niet per se te zeggen zwart kijken. Je kunt zeggen het somber inzien.
Ja.
Je hoeft
maar niet per se te zeggen. Maar dat is dan juist. Maar het wordt dan toch juist heel erg krampachtig. Mm-hmm. Als ik niet meer mag zeggen zwarte man of zwart kijken. Of dan ben je toch eigenlijk juist heel erg aan het denken van. Ben je daar nog veel bewuster van?
Maar is dat per se negatief, als je er veel bewuster van bent?
Nou ja, dan, ja, ik weet het niet.
Je voelt je onvrij dan?
Ja, dan voel ik me heel onvrij.
En dat ben ik dus absoluut, dat vind ik heel. Ik ben blij met de opmerking, maar ik ben het apert oneens. We hebben net nog
maar
het
goed dat u steeds eerst het compliment maakt.
Ja, ja, ik ben oud-presentator, hè, dus dan leer je dat.
Ga zo door.
Maar toch wel echt met scherpte. We hebben net nog over dat boek, waarin ook gezegd wordt dat we onze kinderen langer bij ons moeten koesteren.
Yeah.
Dus van kinds af aan wordt ons eigenlijk met de paplepel ingegeven deze connotatie bij woorden. Dus het is juist het zijn de ouders, het zijn de mensen om ons heen die ons moeten begeleiden en moeten leren dat er dus synoniemen zijn voor deze woorden. Dus wel degelijk een woordenlijst opstellen, wel degelijk synoniemen vinden die er misschien wel al zijn, maar die dan niet gebruikt worden.
Ja, dus ik, als ik, dan, ik vind het een heel goed betoog dat u houdt.
Ook heel goed, ook eerst komt het. Heerlijk, jongens.
Maar, we gaan hier met halleluja de zaal uit.
Ik denk waar iets in zit, waar we elkaar misschien kunnen vinden, is dat je zou kunnen zeggen, wat je kunt doen in het onderwijs is mensen zich er bewust van maken. Dat
juist.
Dat zwart en donker juist. Negatieve connotaties heeft. Geldt niet alleen voor de talen. Hè. Het heeft ook iets te maken met dat mensen meer van de dag houden dan van de nacht.
In
films is de boef misschien nog niet eens een zwarte man, maar wel in zwart gekleed. Hè. Ja. Donker.
Daarom.
Dat verander je niet als je de taal verandert. Hè. Dus, dat is dus toch weer dat denken.
Ja. En dat ben ik met u eens. Want wat ik ook betoog is dat je niet. Het is niet of. Wat zeg ik? Het is en. Het een slaat het ander, sluit het ander.
Maar is het niet zo dat woorden die soms heel neutraal begonnen zijn op een gegeven moment een negatieve lading krijgen? Het woord allochtoon is volgens mij heel positief bedoeld ooit. Ja. En voor veel mensen heeft het toch een negatieve bijklank gekregen.
Exact.
Ja. Ja,
dus dan blijf je aan het veranderen.
Ik denk dat de uiteindelijke oplossing zou dus moeten zijn om te zeggen, ja, zwart en wit of zwart en blank of wat die oppositie is onzin. Dat bestaat eigenlijk helemaal niet.
Nou.
Tot die tijd, mensen vinden dat heel moeilijk te accepteren, omdat ze inderdaad door de taal gedwongen worden zo op zo'n manier te denken.
Ja,
ik voel toch veel
voor wat er eerder werd gezegd. Waar ik natuurlijk niet naartoe wil, is dat er weer iets afgepakt wordt, dat er weer een andere regel opgelegd wordt. Dat we weer
onvrijheid
met elkaar
over
een andere kant op moeten. Ik pleit voor simpelweg aan de basis beginnen. Dat betekent dat je ergens een keerpunt moet creëren waarop die synoniemen op de basisscholen, thuis
uitgelegd worden.
En dan is het daarna toch niet meer krampachtig.
Het laatste woord is een Fedra.
Maar dan ga je er eigenlijk vanuit dat zwart inderdaad iets te maken heeft met huiskleur. En dat al die negatieve dingen met zwart, dat inderdaad uiteindelijk te maken heeft met de huiskleur. Terwijl ik denk
dat
het niet zo
dat
is.
Niet
ja,
zo
maar
is.
Wel nee. waar.
En hier gaan we een punt.
Maar mag
zetten.
Ik dan? Ja, maar ik wil één oproep doen. Want
heel
dat was
kort.
Eigenlijk de kern
heel
van mijn betoog. Ik nodig u uit. En dat zou de winst van deze avond zijn. Om samen met de natuurlijk zwarte historici of gekleurde.
Ik ga u onderbreken, want de tijd is op. U moet
we gaan het doen. Gaat u doen? We gaan het doen. Dank u wel.
Yes, we can.
We sluiten de week af, zoals altijd, met een gedicht van onze huisdichter Rickert Zuiderveld. Deze keer gaan we dansen. En ontmaskert het weekend in.
Balmaské. Wie danst er met mij op het balmaské? De Weense wals, de polka, de mazurka. Maar zonder masker, bivakmuts of burka. Die doen op dit herkenningsfeest niet mee. Want als wij dansten, zou jij, net als ik, niet alles van die ander willen weten. Van mij, waarin ik mij heb vastgebeten. En ik van jou, een kostbaar ogenblik. Ik zou je al mijn handen willen reiken en zien waarin ik met jou samenviel. Misschien is het verschil maar heel subtiel als wij ons met elkander vergelijken. Ik zou je in de ogen willen kijken. Jouw ogen zijn de spiegel van mijn ziel.
Zei Rickert Zuiderveld. Dankjewel, Rickert. Ik zeg ook dank tegen meneer Jellesmaar, tegen Annemarie van Raai, tegen Jaap van Dissel en onze commentator Federa Werkhoven. 8:30 zijn wij weer terug. Daarvoor Kunststof met schrijver Christian Weitz en bureau Buitenland. Tot 8:30. Dag.
NPO Radio 1.